747 AM.
Roem en rijkdom was zijn streven, maar het leven duurt maar even. Miljoenen adoreren hem, hij houdt van zijn miljoenen. Maar 's nachts zit hij eenzaam bij het open raam, te wachten op een zwerver die je noemen zal bij zijn werkelijke naam. Dolce Vita wordt vanmorgen Dolce Drama. 7 tragische levens in het mysterie.
I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society.
We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaling time. Sailing to Philadelphia to draw the line. The Mason Dixon line. The Mason Dixon line.
Goedemorgen. Welkom bij een speciale aflevering van Dolce Vita. Hit mysterie. Ze zeggen wel, geld en roem maakt niet gelukkig. En omdat de meesten van ons het zonder al te veel geld en roem te stellen, lezen we graag de bladen waarin de voorbeelden langs paraderen van beroemdheden die zich niet kunnen herinneren dat de zon plotseling ging schijnen op de dag dat ze rijk en beroemd werden. Sterker nog, die zon schijnt even warm en helder te schijnen op een balkonnetje 3 hoog achter als op de marmeren terrastegels in Beverly Hills. Alleen, als je een frisse duik wilt nemen, lig je in het laatste geval in een heerlijk zwembad, in het eerste geval in de achtertuin van de benedenburen. Vanmorgen, op deze speciale ochtend, ter lering en de troost, 7 verhalen over ronduit tragische levens. Een zoon van een vlieginstructeur stort neer in de oceaan. Een Duitse slagerzanger die uit een wc-raam springt, denkend dat hij zich gelijkvloers bevindt. Een zwarte danseres met haar 12 regenboogkinderen die Hartje Winter uit haar kasteel wordt gezet. Een Engelse verlegen liedjeschrijver naar wie niemand wil luisteren tot hij eenzaam zelfmoord pleegt. Of die mooie Texaans-Mexicaanse zangeres die in een motelkamer wordt vermoord door haar eigen fanclubvoorzitter. 6 tragische levens. Met, om in de stemming te komen, de weemoedige fado van Amalia Rodriguez.
Solidão de quem tremeu na tentação do céu e desencanto, eis o que o céu me deu. Serei bem eu sob este véu de pranto, sem saber se choro algum pecado. A tremer imploro o céu fechado, triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonada. E não me abandonei, por mim ninguém já se detém na estrada. Triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonado e não me abandonei. Por mim ninguém já se detém na estrada.
De fado vergelijken met de blues is in zoverre niet vreemd dat die muziek ook inderdaad afstamt van Afrikaanse slavenmuziek die met de Moren meekwam naar Portugal. Ook de Portugese guitarra is van Moorse afkomst, een soort luid met 12 snaren. De fado werd oorspronkelijk alleen gezongen in de Lissabonse wijken Barrio Alto en Alfama. Daar kun je me ook het beste gaan beluisteren. Er zijn speciale restaurants waar de fadistas altijd gekleed in het zwart ervoor zullen zorgen dat je al bij het hoofdgerecht melancholiek naar je bordje stokvis zit te staren. En zo moet je ook naar de fado luisteren. Nooit in grote zalen, altijd in een kleine club. Fado is ook een van de weinige muziekgenres waarop je niet kunt dansen en niet mag dansen. Bij de fado deel je weemoedig je gevoel van saudade met anderen. Het gevoel van liefde, jaloezie, as en vuur, verdriet en zonde. Maar boven alles het gevoel van heimwee naar wat nooit is geweest. In fado klinken de tranen van de taag. De fado van Lissabon, of zoals de Portugezen zeggen Lisboa, is de blues van de volkswijk. Zoals de flamenco dat is in Spanje, de rembetica in Griekenland, de morna van Cesaria Evora op de Kaapverdische eilanden. Maar ook zoals Amsterdam huilt waar het ooit heeft gelachen, ooit klonk in de oude Jordaan. Al die muziek weerklonk ooit onder de brug van een stadswijk. En genres als de flamenco en rembetica zijn in die wijk blijven rondzingen. Hun klanken droegen nooit tot over de landsgrenzen. Dat dat met de fado wel is gebeurd, komt omdat deze muziek een bijzondere ambassadrice had in de persoon van Amália Rodrigues. Wat Edith Piaf was voor Frankrijk, Kalzoum voor de Arabische wereld en Billie Holiday voor de Verenigde Staten, dat is Amália Rodrigues geweest voor Portugal en de fado. De mooiste uitvinding van de eeuwigheid, het leven, wordt door de dood op slag een macabere grap. Dat is ongeveer het credo van de zangeres die 5 decennia lang zingt met een stem die zo groot is als haar ziel. Ik zing geen fado. De fado zingt in mij, zei ze ooit. De zangeres met die stem die je niet op een afstand kan houden. Die je moet omhelzen, die intimiteit afdwingt.
Acho inúteis as palavras quando o silêncio é maior. Inúteis são os meus gestos para te falar ainda amor. Inúteis são os meus gestos para te falar. Acho inúteis os sorrisos quando a noite nos procura. Inúteis são minhas penas para te falar de ternura. Acho inúteis nossas bocas quando voltar o pecado. Acho inúteis nossas bocas quando voltar o pecado. Inúteis são os meus olhos para te falar do passado. Inúteis para te falar do passado. Acho inúteis nossos corpos quando o desejo é certeza. Acho inúteis são minhas mãos. Nessa hora de pureza, inúteis são minhas mãos. Nessa hora de pureza.
In 1935 had Amália da Piedade Rodrigues haar debuut gemaakt op de Alcantara-parade. Haar eerste plaat, een 78-toerenplaat, maakte ze in 1945. Niet in Portugal, maar in Brazilië. En twee jaar later speelde ze de hoofdrol in de film Capas Negras. Het was een doorslaand succes. 22 weken lang was de Condos bioscoop in Lissabon uitverkocht. Het vestigde haar naam als zangeres en actrice. Op slag was Amália een Portugees icoon geworden. Dat leek toch te veranderen toen de Anje-revolutie een einde maakte aan de rechtse dictatuur van president Salazar. Antonio Salazar, uit een jezuïetenklooster in Coimbra, was geheel onthouden, nooit getrouwd geweest. Hij leefde als een kluizenaar. Salazar hield niet van de moderne tijd. Vooruitgang was hem een gruwel. Hij geloofde heilig in de feodale verhoudingen uit de middeleeuwen. Analfabetisme was in zijn ogen een zegen voor het volk, anders zou het toch maar ongelukkig worden. Met zijn geheime politie PIDE vestigde hij een schrikbewind met een verklikkersnetwerk, waardoor de Portugezen in een continue paranoia leefden, die doorwerkt tot op de dag van vandaag. Aan dit schrikbewind maakt de Anje-revolutie van april 1974 gelukkig een einde. Maar de militairen slaan zo ver door in hun ijver alles van vroeger overboord te gooien, dat ook de fado bestempeld wordt als muziek van oude fascisten. Ze beschuldigen Amália Rodrigues er zelfs van Salazar financieel gesteund te hebben. Terwijl Amália het lied dat ze vlak na de Anje-revolutie uitbrengt, Meu Amor e Marinero, laat verpakken in een hoes die overduidelijk de revolutie toejuicht, net als de rest van de Portugezen dat doen. Er is wel een verschil. Als echte fado-zangeres gelooft Amália Rodrigues in de natuurlijke loop der dingen. Fado betekent tenslotte noodlot. De revolutionairen staan daar recht tegenover met hun fanatieke geloof in de maakbaarheid van de nieuwe Portugese samenleving. Amália Rodrigues trekt zich enkele maanden terug uit het openbare leven als de aanvallen op haar te hevig worden. Ze begint aan depressies te lijden. Depressies die later zullen overgaan in zelfmoordpogingen. Zij was degene die de gewoonte introduceerde om in zwarte rouwjurken op te treden.
Daarna gingen alle andere fadistas het ook doen. Amalia was een nachtmens, herinnerde een vriend zich. Overdag was het doodstil in haar villa. Maar op welk uur van de nacht je ook naar binnen liep, door een deur die altijd open stond, je trof er altijd wel dichters, gitaristen, jazzpianisten en producers uit Londen aan. Die doorgingen met feesten tot ze 's ochtends in slaap zouden vallen op de plek waar ze stonden. Je kon een willekeurige nacht bij de villa van Amalia naar binnen lopen en Elton John in druk gesprek verwikkeld zien met Richard Gere aan de huisbar, terwijl Amalia voorbij fladderde en riep: "Schenk jezelf toch wat in, het staat ervoor, daar staan nog wat glazen." Maar het kon ook gebeuren dat je de kamer in diepe stilte aantrof, alleen doorbroken door het ijle en klagelijke geluid van een stem en een gitaar. Toch, al die roem en dat gezelschap konden Amalia Rodriguez niet gelukkig maken. Ze ondernam meerdere zelfmoordpogingen. Toen ze op 79-jarige leeftijd overleed, in oktober 99, werden er in Portugal 3 dagen uitgeroepen van nationale rouw. Een jaar later besloot de regering haar lichaam bij te zetten in het Nationale Pantheon van Lissabon, naast de koningin van Portugal.
Dolce Vita met Peter van Bruggen.
Ik zal u in het duister een heel ouderwets verhaal vertellen.
Dolce Vita met Peter van Bruggen.
U luistert naar 747 AM.
747 AM met Peter van Bruggen.
Een Duitse slagerzanger springt uit een wc-raam, denkend dat hij zich gelijkvloers bevindt. Een zwarte danseres met haar 12 regenboogkinderen wordt Hartje Winter uit haar kasteel gezet. Een verlegen liedjesschrijver die nog bij zijn ouders woont. Niemand wil naar zijn liedjes luisteren. Eenzaam pleegt hij zelfmoord en dan komen de eerste volgelingen. Of die mooie Texaans-Mexicaanse zangeres die in een motelkamer wordt vermoord door haar eigen fanclubvoorzitter. Maar eerst zo dadelijk in Hitmysterie. Een zoon van een vlieginstructeur stort neer in de oceaan en komt om het leven. Het verhaal van John Denver.
It's a mystery to me.
Dit is het geluid van Annie. Annie met de cirkelzaag. Annie heeft het toch doorgezet van die scheiding, want het leek allemaal een sprookje jaren geleden, toen haar John nog zong, jij vult mijn zintuigen. Maar er was toch nog plaats geweest voor een heel klein minaretje. En nu wil Annie ruimte voor zichzelf. En die ruimte is aan het creëren in de woonkamer. John gaat eruit. En Annie regelt de boedelscheiding hoogst persoonlijk met de cirkelzaag. De helft van de tv mag die hebben en de helft van de drie zitten. CD van jou, CD van mij. Zijn eigen cd's mag hij houden met dat liedje erop dat ze ooit haar liedje mocht noemen. Annie's Song. Achteraf vermoedt ze dat hij toen al iets goed te maken had. You fill up my senses.
You fill up my senses like a night in a forest. Like the mountains in springtime. Like a walk in the rain. Like a storm in the desert. Like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me again. You fill up my senses like a night in a forest. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me.
You fill up my senses. Annie heeft het er niet zo op Annie's Song. John Denver gaf haar het liedje nadat ze tijdelijk uit elkaar waren geweest om hun terugkeer naar elkaar te vieren. Maar later had hij haar de waarheid verteld. Het leek even of ze beland was in de film Who's Afraid of Virginia Woolf, waarin twee getrouwde mensen elkaar het licht uit de ogen treiteren. Toen John op een avond stom dronken tijdens een ruzie naar haar riep, en die song gaat trouwens ook helemaal niet over jou. Ik heb het geschreven toen ik in een skilift zat en het groen van de bossen, het wit van de sneeuw en het blauw van de hemel zag. You fill up my senses. Het gaat over de Rocky Mountains. Maar ja, met de Rocky Mountains had ik niks goed te maken.
Year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, but the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. If the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky.
Annie zucht. Ze herinnert zich haar ontmoeting met Henry John Deutschendorf, zoon van een vlieginstructeur bij de luchtmacht. John noemde zich toen in 1966 net een jaartje John Denver, uit bewondering voor de Rocky Mountains, waar Denver middenin ligt. Ik vind je zo mooi, had John Denver toen gezegd. Ik ben er gewoon sprakeloos van. En dat was meteen het laatste wat ze hem gedurende hun hele huwelijk had horen zeggen. Annie had tegen haar zusje Terry wel eens de grap gemaakt dat ze hoopte dat John een andere vrouw zou hebben en die eens mee naar huis zou nemen. Dan heb ik tenminste eindelijk iemand om mee te praten. In 1982 was het dus tot een scheiding gekomen. Later zal John opnieuw trouwen met de Australische Cassandra Delaney. Ook dit huwelijk houdt geen stand. We konden niet met elkaar praten, zegt Cassandra. Is het niet onvoorstelbaar? John gooide elk optreden zijn hele ziel en zaligheid eruit voor duizenden mensen. Maar met één mens zijn gevoel delen, dat lukte hem niet. Daardoor ging het bergafwaarts met ons. Bergafwaarts. Niet dat je een andere kant op kon waar John woonde. Hij had een villa laten bouwen in zijn geliefde Rocky Mountains. Bij het stadje Aspen, waar de prijzen van huizen trouwens duurder zijn dan op elke andere plek, waar ook ter wereld. 3 jaar lang duurde het tweede huwelijk van John Denver met Cassandra. En bijna net zo lang, 2 jaar lang, duurde het bittere gevecht om de scheidingsvoorwaarden.
Whose garden was this? It must have been lovely. Did it have flowers? I've seen pictures of flowers, and I'd love to have smelled one. Whose river was this? You say it ran freely. Blue was its color. I've seen blue in some pictures, and I'd love to have been there. Tell me again, I need to know. The forest had trees, the meadows were green, the ocean. Can you swear that it's true? Whose gray sky was this? Or was it a blue one? You say there were breezes. I've heard records of breezes, and I'd love to have smelled one. Tell me again, I need to know. Tell me again, I need to know. Tell me again, I need to know.
Het was een mooie dag in de Rocky Mountains, voor zover het een mooie dag kan zijn in een leven dat verwond is door 2 scheidingen. En dan nog iets, John Denver voelt zich als artiest verraden. Zijn fans hebben zich van hem afgekeerd en nieuwe helden gekozen. De gloriejaren van Take Me Home Country Roads zijn voorbij. Perhaps Love is zijn laatste hit geweest. John Denver heeft steeds meer last gekregen van depressieve buien. Hij is beginnen meer en meer te drinken en is 2 maal gearresteerd voor het rijden onder invloed. Er is zelfs sprake van geweest dat hij zijn vliegbrevet moest inleveren om die reden. Maar dat is er nooit van gekomen. Het is 12 oktober 1997. Het gaat beter met John Denver. 2 weken eerder heeft Cassandra hem gebeld en voorgesteld om weer bij elkaar te komen. Want ze houdt nog steeds van John en hun dochter Jessie kan haar vader eigenlijk niet missen. John heeft tegen meerdere vrienden al laten doorschemeren dat er misschien na 8 jaar toch weer... Hij heeft die ochtend een heerlijke partij golf gespeeld op de baan van Spyglass en zal 's middags gaan vliegen in zijn Long Ease, een zelfbouwvliegtuig van fiberglas. Die middag maakt Denver 3 touch-and-go landingen op het vliegveld van Monterey. Hij heeft een gesprek met een monteur over zijn vliegtuigje, waarin het erg moeilijk is om over te schakelen op de reservetank, mocht dat nodig zijn. Kijk, je moet je helemaal omdraaien en dan kun je er nog nauwelijks bij. Zal ik daar misschien iets aan veranderen? En moet ik de tank even bijvullen? Vraagt de monteur. Nee, is niet nodig, zegt Denver. Ik ga sowieso toch maar een uurtje vliegen. Maar even buiten de kustlijn van Californië, bij Pacific Grove, gebeurt het. De benzine is op. En John Denver slaagt er niet in om het toestel in zweefvlucht te brengen en een zachte landing op het water te maken. Met de neus recht naar beneden stort het toestel in zee om daar in duizenden stukjes uiteen te spatten. Overbodig om te zeggen dat Denver de klap niet overleeft.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I let you down. So many times I played around. And I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go.
Op zijn begrafenis bij Aspen voeren maar liefst 27 vrienden en familieleden het woord. Annie vertelt een ontroerend verhaal over John. Hij was een verlegen jochie. In het liedje over This Old Guitar, die hij van zijn opa kreeg, vertelt hij hoe hij zijn muziek altijd gebruikt heeft om vrienden te maken. Omdat hij het op een andere manier eigenlijk niet kon. Op een dag reed John samen met een medemuzikant Mike door Texas. En John wees hem het huis waar hij ooit woonde en vertelde Mike over het feestje waar niemand kwam. Zijn moeder had bakken vol potato chips met dipsaus op tafel gezet, maar er kwam helemaal niemand. Annie kan haar tranen niet langer onderdrukken als ze om zich heen kijkt en de honderden mensen ziet die naar de begrafenis zijn gekomen. Ze fluistert, John, ditmaal zijn ze allemaal gekomen.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through.
Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
For some a way of living, for some a way to feel.
And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know.
Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Some say love is holding on, and some say letting go.
And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever, my memories of love will be of you.
It's mysterie.
Pas op voor jonge meisjes die aan de deur komen, bleek en onschuldig en pas 24 jaar jong, om met hun delicate handjes een madeliefje af te geven voor je man. Maar al te vaak huilen ze op bruiloften en dansen ze op grafstenen.
Beware of young girls who come to the door, wistful and pale of 24, delivering daisies with delicate hands. Beware of young girls, too often they crave to cry at a wedding. Dance on a grave. She was my friend, my friend, my friend. She was invited to my house, oh yes, she was. And though she knew my love was true and no ordinary thing, she admired my wedding ring. She admired my wedding ring. She was my friend, my friend, my friend. She sent us little silver gifts, oh yes, she did. Oh, what a rare and happy pair, she inevitably said, as she glanced at my unmade bed. She admired my unmade bed. My bed. Beware of young girls who come to the door, wistful and pale, 24, delivering daisies with delicate hands. Beware of young girls, too often they crave to cry at a wedding and dance on a grave. Beware of young girls, beware of
Dori Previn staat voor haar welgevulde garderobekast. Alles loslaten, alles loslaten, lispelt ze door haar hoofd. Ze heeft last van beelden die terugkeren, die steeds maar over haar heen vallen. Mag ik je voorstellen? Dit is mijn vrouw Dori, zegt André Previn, de beroemde componist. Hij heeft het honderden keren op eenzelfde toon gezegd, maar Dori herinnert zich alleen nog maar die ene keer. Dat lieflijk lachende gezichtje van Mia Farrow. Ach, ze heeft heel Hollywood aan zich voorbij zien trekken. Ze heeft al die valse glimlachjes gezien van die opgespoten lippen. Al die kietserige twinkelingen onder die opgetrokken wenkbrauw. En ze hebben er altijd daverend om kunnen lachen, André en zij. Haar man en zij. Maar nu komt André haar toch wat dommig voor. Want hij is, ondanks zijn onuitputtelijke mensenkennis, niet tegen die ene glimlach opgewassen geweest. Voor ze het weet, heeft Dori de kleren uit de kast getrokken en hebben de gasten beneden iemand erbarmelijk horen janken. Ze vinden Dori op haar slaapkamer, huilend op een berg glanzende zijde en tulle. Als Dori Previn weer wakker wordt, ligt ze in een soort ziekenhuis. De dokter blijft het maar herhalen dat het zo belangrijk is dat ze tot zichzelf komt, dat ze rustig is. Ze hebben haar elektroshocks toegediend en na verloop van tijd mocht ze weer een beetje rondlopen. Het is heilzaam om je gedachten op papier te zetten, heeft de dokter gezegd. Het is niet leuk om het allemaal nog een keer mee te maken, maar het is de enige manier om er ditmaal heelhuids uit te komen. Maar Dori vindt het moeilijk. Ze vindt het nog steeds moeilijk om André tot een vreemde te maken. Te beseffen dat ze meer van hem hield dan hij van haar. Te weten dat ze alleen maar door meer van zichzelf te leren houden, minder van hem kan gaan houden.
I seem to see this stranger almost everywhere. I do not wish to frighten you, but you should know he's there. So that if you're threatened, if evil's ever done, you'll know it's him who did it. You'll know that he's the one. His looks are ordinary, but he does things in the dark. He hides inside the shadows, watching children in the park. He whispers things in subways, you tremble with alarm. I tell you, he will get to you. He's out to do you harm. I've seen him in the headlines and on the evening news. I saw him on the sidelines when stones were thrown at Jews, and marching in Montgomery, pretending that he cared. I saw him wink, as though some old conspiracy were shared. He was in the crowd in Dallas at the close of Camelot. I spotted him on campus when the students had been shot. In an Oriental village with civilians left to rot, he was hanging out with soldiers, trading heroin for pot. And he was smiling. Last night I found obscenities scrawled across my wall. I swear I can't repeat the filthy words that I recall. And then the most immoral, damned, insulting thing of all, as I read each line, I noticed his handwriting was identical.
Pas op voor jonge meisjes die ineens op de stoep staan met een teltje madeliefjes in hun delicate handen, bestemd voor hem. Nee, zo is het niet gegaan. Mia Farrow heeft niet op de stoep gestaan. Dori's man André Previn is orkesten gaan dirigeren en moet heel vaak in het buitenland werken. Op die manier heeft hij de 24-jarige Mia Farrow ontmoet en is Mia in verwachting geraakt van de dirigent. In de zomer van 1970 wordt de scheiding tussen André en Dori voltrokken en trouwt hij met Mia. Dori Previn zou vlieglessen willen nemen, alleen maar om hoog in de wolken, ongegeneerd en ongestoord, haar ellende eruit te kunnen brullen. Maar ze is doodsbang voor vliegen, dus gaat ze liedjes schrijven. Bij wijze van therapie. Liedjes waar een hele generatie vrouwen zich in zal herkennen nadat man lief is weggelopen naar een ander weiland waar het gras groener is en de madeliefjes nog maar net in bloei staan. Misschien heeft zelfs Mia Farrow, die na André Previn een relatie kreeg met Woody Allen, de plaat van Dolly Previn nog wel eens stiekem opgezet. Bijvoorbeeld nadat ze had ontdekt dat haar man Woody iets moois had met het Koreaanse meisje dat Mia adopteerde toen ze nog met André was, Soon Yi Previn. Dolly Previn heeft inmiddels een tiental albums gemaakt met liedjes die door merg en been gaan. Vreemd eigenlijk dat zo weinig mensen deze vrouwelijke Leonard Cohen kennen. Komt het misschien door die eeuwige ironie waarmee Dolly haar eigen pijn probeert te bestrijden? Of komt het doordat ze zo direct is? Bijvoorbeeld als ze zingt: zou je het vervelend vinden om te blijven tot het ochtend wordt? Ik smeek je, blijf toch even, want de nacht snijdt door mijn ziel. Blijf toch even en red mijn leven. Ja, dan ren je als eenvoudige pizzabezorger snel naar het volgende adres.
Would you care to stay till sunrise? It's completely your decision. It's just that going home is such a ride, such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a low, lonely ride. Would you hang your denim jacket near the poster by Picasso? Do you sleep on the left side or the right, or the right? Would you mind if I leave on the light? Would you mind if it isn't too bright? Now I need the window open, so if you happen to get chilly, there's this coverlet my cousin hand crocheted. Do you mind if the edges are frayed? Would you like to unfasten my braid? Shall I make you in the morning a cup of homemade coffee? I will sweeten it with honey and with cream. Sleep, do you have dreams? You can read the early paper, and I can watch you while you shave. Oh God, the mirror's cracked. When you leave, will you come back? You don't have to answer that at all. The bathroom door is just across the hall. You'll find an extra towel on the rack, on the paisley pattern papered wall. There's a comb on the shelf, I papered that wall myself, that wall myself. Would you care to stay till sunrise? It's completely your decision. It's just the night cuts through me like a knife, like a knife. Would you care to stay a while and save my life? Would you care to stay a while and save my life? I don't know what made me say that. I've got this funny sense of humor. You know I could not be downhearted if I tried, if I tried. It's just that going home is such a ride. Going home is such a ride. Going home is such a ride. Isn't going home.
Isn't going home a lonely ride. Dropping bombs, and we go yada yada, yada 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 yada. So we sit at a restaurant table discussing reasons we're unable to commit. That's not it. All I want is to please and enjoy you. What makes you think I'd be out to destroy you if you commit? That's not it. Is it something you sense underneath my defenses that makes me a threat? That's not it. And yet, suppose that's it. I don't want to think about that now. Let's stop talking, talking, talking. Every lame excuse. Justifying, alibying. Listen, what's the use? The sparrow chirps, the chipmunk chatters, and we go on as mad as a hatter, and nothing at all gets said. Talk to me, please, in bed, where it matters. Talk to me, please, in bed where it matters. Yada, 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 yada. Yada, 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 yada.
Yes.
Yada, 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 yada. Yada, 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 yada. Let's stop talking, 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 wasting precious time. Just a lot of empty noise that isn't worth a dime. Words of wonder, words of weather, should we, shouldn't we, mad as a hatter, and nothing at all gets said. Talk to me, please, in bed where it matters. Talk to me, please, in bed where it matters. Yada, yada. Yada, 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 yada. Yada, 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 yada.